Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus zijn Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. We zingen met elkaar gemeente op Psalm 36, het tweede vers. We lezen vanavond een gedeelte uit Gods woord uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, en daarvan de 25e. We zingen daarna uit de berijming ervan het tweede vers. Psalm 25 is een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zij de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. gedenk niet aan de zonde mijner jonkheid, nog aan mijn overtredingen. Gedenk mijne naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heeren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden, aanzien mijn ellende en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden. Aanzien mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, en ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking vindt u in de gelezen psalm, de 25e. Daarvan het gebed wat uitgesproken is in de beide versen 6 en 7 van deze psalm. waar tot 3 keer toe dat woord gedenk klinkt. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden en aan uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet aan de zonde mijner jonkheid, nog aan mijn overtredingen. Gedenk, mijner, naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. Zullen we samen nu eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwige en drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die van Uzelf getuigt dat U niet gediend wordt van mensenhanden, als was U iets behoevende, want U geeft onszelf de adem, het leven en alle dingen. U die volmaakt bent in Uzelf. U die de mens niet nodig hebt. En als we U zo mogen aanroepen, als de volzalige God, Heere, dan is dat ook vanuit dit besef. Dat als U toch het gewild hebt dat er een schepping kwam en de mens op de aarde een plaats kreeg, dat een daad van Uw vrije wil en liefde geweest is. En dan het wonder dat, nadat de schepping en wij van U afgevallen zijn, U alle recht had om te zwijgen tot in eeuwigheid. En toch bent U de mens gaan zoeken die al bevende voor U vluchtte. En klonk en klinkt nog steeds de vraag: Adam, mens, waar ben je? En Heere, zo ontvangen we ook deze dienst uit Uw hand. Nog weer een gelegenheid om te horen datgene waar de kennis van noodzakelijk is. Maar ook de weg waarlangs die kennis verkregen wordt. Geloofskennis. Kennis gewerkt door Uw Heilige Geest. Kennis waarvan Uw woord getuigt. Dit is het eeuwige leven. Dat ze U kennen. En Jezus Christus die Gij gezonden hebt. Heere, nu we hier met onze kinderen mogen zijn. En U ons opnieuw nog weer Uw woord wil laten horen. En ons daardoor wil onderwijzen. U weet, Heer, dat alle woorden die gesproken zullen worden, te vergeef zullen zijn. Als U niet met Uw Heilige Geest ze gebruikt als een voertuig om zondaars harten binnen te rijden. Voor het eerst, Heere, wilt U zo de oorpoort openen, maar vooral de poort van ons hart, opdat U zo ook toegang vindt in dat zondaars hart. Heere, U brengt Uw eigen welkom mee. Wilt U dat welkom ook bereiden in de harten van hen bij wie dat nog niet zo is? Maar wilt U dat ook gebruiken, Heere, voor hen die de oren gespitst houden, maar die ook niks zullen horen, zonder dat U door Uw Heilige Geest dat woord zo persoonlijk toepast, dat we het horen mogen als niet voor een ander, maar als voor onszelf gesproken. Heer, en dan weet U wel in welke listen en strikken we gevangen kunnen zitten. Toepassingen die wij maken, maar die niet van U zijn. Bewaart U ons daarvoor. En wilt U zelf zo het adres op de prediking schrijven, dat een ieder, hoe oud of hoe jong ook, onbekeerd nog, of door U op de weg naar het leven gebracht, onderwijs om mag ontvangen nadat U weet dat wij nodig hebben. Heere, zo moeten we het zeggen. En zo willen we het ook zeggen. Nadat U weet dat wij nodig hebben. Want wij kunnen misschien nog wel hier onze plaats ingenomen hebben met onze gedachten. wat wij menen dat wij nodig hebben. Heere, wilt u, als er in dat opzicht ook al allerlei belemmeringen zijn, en die zijn er zo heel gemakkelijk, ze wegnemen en afbreken, opdat die enige hoop over mag blijven. En dat al dat andere weggenomen wordt. Ook dat wonder, dat die dingen weggenomen worden die tegen ons getuigen. Die scheiding maken tussen u en tussen het hart van een zondaar, onze zonde. Heere, laat zo uw woord zijn loop mogen hebben. En wees zo met ons hier in de kerk en ook als er thuis meegeluisterd wordt bij de kerktelefoon. Laat uw woord zo zijn loop mogen hebben over heel deze wereld. Want uw woord is uitgegaan in alle landen en wordt verkondigd in allerlei talen. Mag vertaald worden in allerlei talen. En we bidden u of dat u zo dat werk ook voorspoedig wilt maken. Heren, we hoeven u in zekere zin niet te vragen of dat u door wilt gaan met uw werk, want dat zult u doen. Uw werk komt af. Het enige werk dat de eeuwen verduurt en dat niet te vergeefs blijkt te zijn. Als alle menselijke arbeid, als alle grootte van deze wereld alweer lang geschiedenis zijn, dan heeft uw kerk nog toekomst. Maar we bidden u ook of dat u het ook onder ons en onze kinderen wilt doen. Ook in onze eigen kerken, de dienst van onze kerken wil blijven gebruiken nog om uw werk te doen. En laat dan dat mogen gebeuren vanuit dat diepe besef, wat ons kerkelijk zegel ons ook vertelt en toch niet verteert. Hoewel er alle reden voor is. Heere, bewaar ons voor zelfverheffing. Bewaar ons voor ons beroemen op een orthodoxie zonder leven. Maar bewaar ons ook voor allerlei opvattingen en allerlei wind van leer die zo heel gemakkelijk zich nestelt, allereerst in onze gedachten, in onze harten, ook van onze jonge mensen. Heren, juist zij groeien op in een tijd waar te kust en te keur ook verkondigd wordt. Zie hier, zie daar. Hier is het leven pas echt. En hoe gemakkelijk dat aansluiting kan vinden bij ons gevoelsleven, als we niet de dingen eerlijk toetsen aan uw woord. Heren, bewaart u hen bij uw woord. En als er innerlijk in hun gedachten, of dat van ouders of ouderen, toch al dat toegeven is aan de geest van de tijd, wilt u dan dat een halt toeroepen? En wilt u hen laten zien hoe heilloos het is om misschien wel een God te dienen waarbij wij aan onze trekken komen? En waarbij het allemaal heel aantrekkelijk lijkt, maar waarin u niet bent. Heren, we bidden van u of dat u zo ook onder ons en onder onze kinderen wilt blijven werken. Ook in het midden van deze gemeente. We danken u, Heren, dat u emeritus predikant die aan deze gemeente verbonden is, ook in de achterliggende week zijn verjaardag mocht vieren. U spaarde hem nog weer een jaar. En u weet alle dingen, ook wat hij nodig heeft, om ook wekelijks uw woord te verkondigen, andere dingen nog te doen die hij graag wil doen, waarvoor u hem de wijsheid en de kracht geeft. Wilt u dat ook in het nieuwe levensjaar doen? En wees zo met hem en zijn vrouw. En wilt u hen zo samen ook in uw gunst gedenken? Wees ook met de gemeente dat u weet dat ze vacant is, een beroep is uitgebracht op een van de dienaren van het woord. Wie is de man die de Heere vreest? De Heere zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Alleen dan is het echt goed. En we bidden u voor hem op wie het beroep is uitgebracht. Leidt u hem door uw geest. En dan weet u ook wat deze gemeente nodig heeft. En ook daarvan geldt, u weet wat nodig is. En als dat anders is, als dat wij soms menen dat we nodig hebben, maak het ons dan, maak het dat we eens worden met u. Wilt u de broeders van de kerkenraad ook gedenken? Geeft u ze liefde, wijsheid, uw geest, opdat ze met verstand en met beleid, inzicht, geheiligd door u, ook zo de gemeente mogen leiden en voorgaan. Het is niet gemakkelijk, heren, in een vakante tijd. En u weet ook wat de broeders nodig hebben. Geef ze liefde en kracht. Ook voor alle andere dingen in de door de weekse huisbezoeken. Heren, verbind er uw zegen aan. En zo zijn er zoveel dingen, heren, waarvoor we ook als gemeente in ons gemeenschappelijk gebed u uw zegen mogen bidden. U kent ze, ouders die zorgen hebben over hun kinderen. U kent ze ook, ouders die geen zorgen hebben over hun kinderen, terwijl ze het wel moesten hebben. U kent kinderen die moeite hebben en zorgen kennen als ze denken aan hun ouders. Wilt u ook in al die dingen nog genadig voorzien en nabij zijn? En wilt u zelf door uw geest harten nog verenigen, bij elkaar brengen, waar dat soms onmogelijk lijkt? Heren, we bidden voor de nood van deze wereld. We horen er af en toe wat van. En we beseffen er heel klein beetje van. Zoveel mensen die soms in één keer weer ook voor uw rechterstoel opgeroepen worden. Heren, laten die dingen toch niet aan ons voorbij gaan. Want ook voor ons geldt, of we nu 12 zijn of 82, dat het deze zondag de laatste zondag kan zijn waarop we uw woord mogen horen. Dat u zegt, nog één keer zal ik roepen. Maar dat het dan ook geldt, terwijl ik geroepen heb en gij hebt niet geantwoord, zo zal ik ook lachen wanneer uw vrezen komt. Heren, mag het in het heden van de genade, ook op deze dag, de tijd van uw welbehagen zijn. Heren, zo leggen we enkele dingen voor u neer. En de andere dingen weet u. En geef dat we ze zo ook voor u neer mogen leggen. Heren, wilt u nu alle hindernissen wegnemen? Nu we gaan luisteren. Die zijn er om ons heen soms, maar die zijn er ook veel in ons. Wilt u geven dat ze niet een sta in de weg zullen zijn? En wil zo met uw geest nog met kracht onder ons werken. Uw naam tot eer en onze zielen tot zaligheid. We bidden u dat in de genadige vergeving van al onze zonden. Hoor ons nog, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dien de Heere met uw gaven en we zingen dan uit Psalm 25, het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. 130, derde en vierde in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, u kent de bekende uitspraak van Luther wel. Dat als we het psalmboek voor ons openslaan, we zoals hij zei, Gods heiligen in het hart kijken. En ik denk dat dat zeker waar is. Maar juist waar is, omdat er eerst iets anders waar is. Want wat we in het psalmboek voor ons hebben liggen, dat komt niet van binnen uit de mens op. U leest hier in het psalmboek niet de taal van het natuurlijk hart, maar van dat hart waar de geest in kwam wonen. En wat wil ik met deze woorden zeggen? Dat het bij de psalmen allereerst toch ook gaat om Gods openbaring. En zo de geloofservaring. Juist de weerklank die wie God is voor een zondaar kreeg in het hart van een zondaar, vindt u vertolkt in dit Bijbelboek. En dat vindt u op een heel treffende manier ook in de woorden van onze tekst terug. Als het gaat om die wezenlijke kennis, om toch nog maar een reformator te noemen. Denk aan dat bekende openingsgedeelte van de institutie. Waarin bestaat nou de ware wijsheid? In de kennis van God en van onszelf. En deze twee in één. En hier kijkt u in Psalm 25, één van Gods heiligen in het hart. En toch zeg ik het niet zo. Ik geloof dat als de geest ons leidt in de betekenis van deze woorden, dat u het ook anders mag zeggen. Dan kijkt u niet alleen een heilige in het hart, maar voordat u dat doet, er is een goddelijk hart dat hij openbaarde en dat zo weerklank krijgt in een zondaarshart. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden. Godskennis. Gedenk niet aan de zonde mijner jonkheid, nog aan mijn overtredingen, zelfkennis. En die leidt weer tot Godskennis. Gedenk mijner, om uw goedheid willen, o Heer. Daar willen we vanavond een ogenblik naar luisteren. Het gebed om Gods gemeenschap, want daar gaat het om in deze psalm. En twee gedachten. Wat wij hebben te bedenken en wat God wil schenken. Dus het gaat in dit gedeelte om een gebed om Gods gemeenschap. Dat is het wat de dichter zoekt. En dan dus twee gedachten. De eerste, wat wij hebben te bedenken. En in de tweede plaats, wat God wil schenken. Het is natuurlijk een heel bekend lied. En ik denk ook niet zonder reden. Dat er heel wat zijn, ook van diegenen die in het hart iets ondervonden hebben van wie de Heere is en van wie ze zelf zijn, voor wie deze psalm grote betekenis heeft. Natuurlijk, we hebben 150 psalmen. Maar verbazingwekkend is het in zekere zin niet dat deze psalm tot de geliefde psalmen behoort. Niet zo dat het eigenlijk maar op één situatie slaat. Zeker, er is sprake van vijanden aan het begin van de psalm, aan het eind van de psalm. Maar verder is het een leerdicht. Dat ziet u ook als in uw Bijbel meelas. En u ziet daar in uw Bijbeltje ook nog de Hebreeuwse letters voorstaan uitgeschreven, het Hebreeuwse alfabet. Dan ziet u hoe David door de geest geleid ook de wijsheid gekregen heeft om op een ordelijke manier ook de dingen te verwoorden waarvan de geest wilde dat ze vandaag de dag nog beschikbaar zouden zijn in het leven van Gods kerk. Toch is er wel een samenbindende gedachte in deze psalm. Het zijn niet allemaal losse opmerkingen. Begint u bij het begin. En misschien hoeven we dan eigenlijk wel niet eens verder. Tot u. Bent u al zo ver gekomen in uw leven? Tot u hef ik mijn ziel op. En daar gaat het om in deze psalm. En dat kunt u op andere manieren aangeven in dit gebed. Want psalm 25 is een psalm van een bidder. Dan merkt u ook hoe dat bidden soms afgewisseld weer wordt door het woord, door het mediteren daarover. Als hij daar zijn ziel uitstort voor de Heere, neemt hij Gods woord mee, vers 3. Allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Als de woorden van onze tekst gebeden zijn na het zesde en zevende vers, dan spreekt hij weer niet meer in de tweede persoon de Heere aan, maar spreekt hij in de onderwijzende zin. De Heere is goed en recht. En terwijl hij zo over het woord van de Heere mag mediteren, klinkt daar in vers 11 in één keer weer het gebed. Om uw naams wil Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En als hij gebeden heeft, gaat hij weer verder met het woord van de Heere. Wie is de man die de Heere vreest? En als hij het woord van de Heere overdacht heeft, komt hij weer op zijn knieën terecht. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere. Dat hoort bij elkaar. Als u als het hart van de psalm het begin van vers 14, van vers 12 zou willen nemen. Wie is de man die de Heere vreest? Wel, dat is zo'n man die van zijn bidden naar de Bijbel komt en van zijn Bijbel op zijn knieën terechtkomt. En waarbij de Heilige Geest zo ook het uitstorten van het hart samen laat gaan met het ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal. En waar gaat het dan om? Dat zou u misschien heel kort samen kunnen vatten met begin van vers 14. De verborgenheid des Heeren. Gods verborgen omgang. En u weet, dat is niet de omgang van een mens met God. Maar bij Gods verborgen omgang gaat het om dat wonder dat de Heilige God omgang wil hebben met zondige, nietige stervelingen. Het gaat om die wonderlijke intimiteit die deze God wil schenken aan degene die hem vrezen. De gemeenschap met God. En daar is, zei ik, heel deze psalm op gericht. Het is een gebed om Gods gemeenschap. En hoe kom je daar? David, dat verlangen begrijp ik. Kan ik dat zo zeggen? Maar David, als je dat dan verlangen bekend maakt, en hoe loopt die weg dan en hoe kun je dan ooit in Gods gemeenschap komen? Nou, dat is het eerste wat David ook heel duidelijk vertolkt in deze psalm. Hij begint, dat woord gebruikt hij dus tot drie keer toe, gedenk, gedenk niet, gedenk. En misschien moet het daar wel mee beginnen. Is het zo dat er hier vanavond iemand is die de Heere ergens aan zou moeten herinneren? Want dat vraagt David. Heere, denk eraan. Heere, vergeet het niet. Herinner u. Gedenk. Is dat zo? Dat een mens de Heere ergens aan moet herinneren? Ik ben bang dat er misschien wel iemand is die te snel zegt. Nee, natuurlijk niet. De Heere is vrij machtig. En de Heere doet al wat hem behaagt. Nee, natuurlijk hoeft een zondaar de Heere nergens aan te herinneren. Want hij weet alle dingen, hij leidt alle dingen. Ja, en dan? Vervolgens hoort de Heere niks van u. Dan is al dat geredeneer ook inderdaad niet meer dan alleen redeneer. En leeft u misschien gerust verder, onbekeerd, met een beroep op de vrijmacht van God. En dan maakt u er misbruik van. Nee, het is waar. Wij hoeven de Heere niet ergens aan te herinneren wat hij niet zou weten. Er is hier niemand die de Heere met zijn bidden op andere gedachten zou moeten brengen. Omgekeerd. Niet Gods gedachten moeten veranderd worden. Mijn gedachten moeten veranderd worden. Maar al is dat waar. En val ook alstublieft niet in die strik. En dat mag u zeker niet op grond van deze woorden doen. Dat David hier de gedachte zou hebben dat als hij nou maar pleit bij de Heere. Heere, gedenk hier aan. Heere, gedenk daar niet aan. Dat er zo'n verandering zou plaatsvinden bij de Heere. En dat David op grond daarvan verhoring zou krijgen op zijn gebed. Gemeente, dat is zo heidens als het maar zijn kan. U bidt toch niet om God tot andere gedachten te brengen, hoop ik. Want dan zegt u nogal wat. Dan zegt u in ieder geval dat die gedachten van God zoals ze nu zijn, niet goed zijn. Ik weet de gedachten die ik over u denk. Gedachten des vredes en niet des kwaads. En dat zegt hij tegen een goddeloos verbondsvolk. Waar hij alle recht toe heeft om dat in alle eeuwigheid van de aardbodem te verdelgen. Waar halen we de moed vandaan? Hoogmoed. Om te bidden met de bedoeling om deze God, goede God, te bewegen om aan ons te gedenken. Is de hoogmoed van ons verstand, van ons hart. Nee, als David zo bidt, Heere, gedenk aan uw barmhartigheden en gedenk niet aan mijn zonden. Zeker, de Heere weet het. Alles wat David gaat zeggen. De Heere is zijn barmhartigheden niet vergeten. En de Heere heeft geopenbaard dat hij in de weg van de verzoening de zonde niet wil gedenken. En toch heeft hij geopenbaard dat hij erom gebeden wil zijn. Dat hij op zijn eigen woord aangesproken wil worden. En dat is het enige wat David doet. Als hij zo een beroep doet op wie God is. Wat wij moeten bedenken. Allereerst dit. Hoe dat woord gedenk bedoeld is. Niet meer dan heel eenvoudig. De vinger gelegd bij wat de Heere over zichzelf gezegd heeft. Niet meer doen. Dan vanuit de innerlijke drang. De Heere uitzeggen waarvan hij weet dat het leeft in het hart van David. En dan heeft David wat begrepen. David, als hij verlangt naar Gods gemeenschap, komt niet met een heel verhaal aan. Heere, wilt u mij toelaten tot uw gemeenschap op grond van mijn geloof, van mijn hoop, van mijn liefde, van mijn doen, van mijn laten? Niets van dat alles. Als David gaat pleiten, dan doet hij dat op de meest krachtige manier. Stel u voor dat u een man aan de deur krijgt. Een zwerver. En hij vraagt om onderdak. U ziet, die man is er aan toe. Dat verraadt zijn kleding. Dat verraadt alles aan. Maar die man die staat er aan de voordeur. En die begint een heel verhaal over zichzelf. En u kunt eigenlijk maar één conclusie trekken. Zo'n goede man heb ik nog nooit aan de deur gehad. Ik zou toch wel hond zijn als ik zo'n man wegstuur. Is dat niet heel anders? Als dat u zo'n man aan de deur krijgt. En hij vertelt u eerlijk zijn trieste levensgeschiedenis. En hij zegt het niet alleen, maar u merkt dat het hem ook ernst is. En ik heb het allemaal aan mijn eigen dwaasheid te danken. Maar ik kan niet meer doen dan een beroep op u doen. U hebt alle recht om me buitenshuis te laten. Maar mijn enige hoop is gericht op wie u bent. Wat doet zo'n man? Die doet het meest krachtige beroep wat een mens kan doen. Op het hart van de ander. En met eerbied gesproken. Zo mag een zondaar dat ook doen. Een beroep doen. Op het hart van God. Maar dan wel wat we moeten bedenken. En die andere lijn die pak ik straks weer op. David weet dat daar veel in de weg staat. Voor de Heere om die deugden waar hij een beroep doet. Om die hem ook te bewijzen. O, hij kan het niet laten. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden. En aan uw goede tierenheden. Want die zijn van eeuwigheid. Heere, dat is mijn enige hoop. Als er voorafgaand aan onze tekst staat, u verwacht ik de ganse dag, op u hoop ik de ganse dag, dan is daar zijn enige hoop op gegrond. Maar als hij dat beseft, dan is er tegelijkertijd de wetenschap en heren. Het kan eigenlijk niet. En daarom zegt hij, tegelijkertijd bij wijze van spreken, gedenk niet. Waaraan niet? Gedenk niet aan de zonden mijner jonkheid en evenmin aan mijn overtredingen. Hoe oud David was toen deze psalm gedicht werd, dat weten we niet. We weten eigenlijk helemaal niks van de concrete omstandigheden van Davids leven op dit moment. Maar er is dus blijkbaar een moment hier in zijn leven waarin hij heel nadrukkelijk reden heeft om dit te bidden. Gedenk niet aan de zonden mijner jonkheid. Wat bedoelt hij? Ik denk dat er twee lijnen zijn en ik zou er niet tussen weten te kiezen. Want ik denk dat ze allebei in elkaars verlengde liggen. Allereerst, zoals het hier staat, gedenk niet aan de zonden van mijn jeugd. Dat David dus hier een moment in zijn leven meemaakt waarin de zogenaamde jeugdzonden hem ook levendig voor de aandacht staan. En dat, daarvan beseft hij dat plaatst mij ook buiten de gemeenschap met God. En de Heere heeft ook alle recht toe om mij daarbuiten te houden op grond alleen al van mijn jeugdzonde. De zonde mijner jonkheid. Welke dwaas zegt dat, je bent maar één keer jong. Ja, dat zegt een ouder. Als hij over een van zijn kinderen aangesproken wordt. Ze zijn maar één keer jong. Dat zal waar zijn. Maar u weet niet hoe oud ze worden. En u weet niet of er een dag komt waarop die jongere werkelijk ook nog die zonde van zijn jeugd belijden kan. En nog afgezien daarvan. Er zijn er hier ook. Die graag zouden willen. Dat ze niet zoveel bezig hoefden te zijn met die zonde van hun jeugd. Om de heel eenvoudige reden dat ze er nu van inleven. Hoe beledigend, hoe pijnlijk, hoe God onterend dat geweest is. En daarom laten we alstublieft niet zo makkelijk praten over, ja, dat hoort er nu eenmaal bij als je jong bent, want dat weet de duivel ook wel. En die wil je niks liever dan makkelijk te laten zondigen. En ik weet het ook wel. Als je, en dat geldt voor jullie zoals ik je nu aanspreek, als je op die leeftijd bent en er lachen je veel dingen toe, en er zijn veel gedachten waar je misschien graag aan toe wilt geven, en je ziet de geboden van de Heere alleen maar als beknellend om je heen zitten. Het is waar, zolang er geen liefde tot de Heere is, lijkt het ook zo te zijn dat er geen ellendiger leven is als het leven met de Heer. Er is er hier één die op zijn minst die dat denkt. Ik weet niet waar je zit. God weet het. Die vastzit in die dwaasheid. Want je weet het. Er is nog nooit één geweest die bekeerd werd, die zei, en mocht ik alsjeblieft nog maar terug. Dat bewijst toch al dat het dwaas is zoals je denkt. En ik val je daarover niet hard in de zin, dat ik niet zou begrijpen hoe je denkt. Maar je moet wel weten dat het dwaas is. En die dingen die nu zo plezierig lijken. Ik hoop het. Dat die later zo bitter zullen zijn. Gedenk niet aan de zonde mijner jonkheid, maar ik hoop nog veel meer dit. Dat je minder zonde zult hoeven te betreuren. Dan David, dat weet ik niet. Dan ik. Ik weet het niet. God weet het. Maar het gaat mij met deze woorden erom dat als David hier de gemeenschap met God zoekt. Er kunnen ook tijden zijn in uw leven, al bent u misschien 50 of 60 geworden, dat dat toch nog weer terugkomt. Juist in een tijd van aanvechting. Zoals David hier ook vijanden om zich heen heeft. Hij is onrustig en hij zoekt de gemeenschap met de Heere. En dan komen al die dingen weer terug. Gedenk niet aan de zonde mijner jonkheid. Die andere lijn ligt in het verlengde ervan. En dat heeft te maken met die tegenstelling die er in de tekst zit. Als in vers 6 staat van Gods deugden, barmhartigheden en goedertierenheden, dat die van eeuwigheid zijn, dan zegt David daar wat anders, ziet hij er tegenover staan. Gedenk niet aan de zonden van mijn jonkheid. Dat hij daar niet alleen maar zijn jeugdzonde mee bedoelt, maar de zonde die hij van jongs af aan gedaan heeft. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat David hier beleidt, Heere, zolang als ik er ben, is er zonde. En dat staat tegenover uw goedertierenheden en barmhartigheden die van eeuwigheid zijn. Heere, gedenk niet aan de zonden van zolang ik er ben. Begrijpt het? Terug naar de wortel, naar de bron. De onzalige fontein in mij. Heere, gedenk die niet. Zodat je van concrete zonden. En daarom ligt het ook in één lijn. Ook geleid wordt naar de oorsprong. Zolang ik er ben. Zonde. En dat staat tussen u en mij in. Weet u dat? Of zijn dat alleen maar bekende woorden die u of irriteren, of u knikt er ja bij, maar u hebt er nog nooit verdriet over gekend en nog nooit gezien. Heren, als dat niet weggenomen wordt, dan blijf ik buiten uw gemeenschap. Dan kan ik kijken naar mensen die de Heren vrezen. En dan kan ik jaloers zijn op de verborgenheid des Heer. Maar ik sta er buiten. Wat wij hebben te bedenken. Denk aan de woorden van het avondmaalsformulier. Een iegelijk bedenken bij zichzelf. Zijn zonde en vervloeking. Juist in het licht van het verlangen naar Gods gemeenschap. En David voegt eraan toe. Nog aan mijn overtredingen. En dat is meer dan dat je door een rood stoplicht rijdt. Dat is een overtreding. Schending van de wet. Maar hier wordt een woord gebruikt wat niet alleen maar ziet op het overtreden van een regel, maar op wat erachter zit. Gedenk niet aan mijn opstandigheden. Want die overtreding van mij, dat komt alleen maar omdat ik mijn eigen wil en mijn eigen zin doe. En dat ik in opstand leefde tegenover u. Heere, gedenk niet mijn opstandigheden. Kent u dat gebed? Hebt u zo de zonde ook leren benoemen en beleiden? Mijn opstand, nee, niet mijn omstandigheden. Dat doet een natuurlijk hart. Gedenk niet mijn opstandigheden. Dat is het hart waar de geest onderwijs geeft. Kijk, en als David zo de Heere niet alleen maar vraagt, gedenk mijner naar uw goedheid, waar hij zo meteen weer bij terechtkomt. Maar tussen deze twee gedenk, twee keer dat hij spreekt, gedenk in, ook dit gedenk niet spreekt. Gedenk niet aan de zonde mijner jonkheid. Gedenk niet aan mijn overtredingen. Hoe komt David zover? Dacht u, gemeente, dat dat los stond van het eerste? Dat David hier, als hij denkt aan Gods barmhartigheden en aan Gods goedertierenheden, dat hij juist zo ook geleid wordt vanuit die godskennis naar deze zelfkennis en belijdenis doet van zijn zonde. Het staat er niet voor niets tussen die twee andere keren in. Zodat hij ook, wat we zo meteen verder zullen zien, als hij dit gedenk niet gesproken heeft, opnieuw tot de Heere uitgedreven wordt. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heer. En laten we daar maar naar gaan luisteren. Wat wij hebben te bedenken en wat God wil schenken. En dan gaan we terug naar het begin. Daar ligt dus Davids enige verwachting. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden en aan uw goedertierenheden. Hebt u iets anders om op te hopen? Hebt u hoop? Op grond waarvan? Is het deze grond? Want iedere andere grond zal blijken drijfzand te zijn. Hier ziet u hoe een zondaar, en dat geldt hierna, ontvangen genade, want David kende de Heer. Maar die lessen die duren voort. Het is niet één keer een lessencyclus afwerken en dan ben je er. Nee, hier hoort u iemand die dit opnieuw in zijn leven doorleeft en zo één hoop overhoudt. Gods barmhartigheden. Nou, waar denkt David dan aan? Ja, toch maar weer, voordat ik dat zeg. Waar denkt u nu aan? Waar denk jij aan? Gods barmhartigheden. Of als u eerlijk bent, denkt u nergens aan. Een bekend woord. En u kunt er misschien nog wel een heleboel bij vertellen. Gods barmhartigheid is dat hij brandend is van hart. Want dat betekent het toch letterlijk? U hebt misschien ook wel een keer ergens gelezen dat dit het te maken heeft met de moederschoot. Iets van de tere zorg. Denk aan het woord rugamim, lo rugamim, geen ontferming meer. Goed dat u dat weet, daar is niks mis mee. Maar gemeente, begrijpt u wat dat is? Als we misschien zo uit een handboek kunnen vertellen wat Gods barmhartigheid is. En nogmaals, daar is als zodanig niks mis mee. Maar als u er nog nooit een beroep op gedaan hebt, omdat u geen enkele andere beroepsmogelijkheid overbleef. Wat is zonde? Het kleineren van God. Zijn deugden behandelen. Als waren het losse en loze woorden. Zondaar. Niet alleen maar omdat u een van Gods geboden overtreedt. Maar omdat u Gods deugden zo goedkoop maakt. Ze op uw lippen neemt. Zonder te weten wat u zegt. Gods barmhartigheid. Wat betekent het? Nee, verwacht u nu niet. Gemeente, dat kan ik niet. Gods hart openleggen. Ik kan dat alleen maar naspreken wat hij zegt in zijn eigen woord. Dus als we er iets van zeggen, dan is dat ook echt niet meer dan iets ervan. Gods barmhartigheden. Wat is dat? Dat is vanuit het innerlijk van God. Het hart van God. Vandaar dat beeld van de baarmoeder, waarin het Hebreeuws datzelfde woord ook voor staat. Dat innerlijk. De zetel van de diepste gevoelens, Gods barmhartigheden die niet opgewekt worden door een voorwerp van medelijden, maar die hij is en heeft in zichzelf, die in zichzelf bewogen, denk aan de lofzang van Zacharias, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. En waar gaat het dan om? door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Heel mooi vindt u het geïllustreerd in een gelijkenis die de zaligmaker zelf verteld heeft. Wat is Gods barmhartigheid? Dit. Dat hij zich heen buigt over een ellendige. En jullie kennen die gelijkenis ook van de barmhartige Samaritaan. En die Samaritaan, die moest nog bewogen worden om die stakker daar aan de kant van de weg te gaan helpen. Die deed nog een beroep op zijn hart. En die Samaritaan, gelukkig, die had nog zoveel hart in zijn lijf dat hij van die ezel afkomt en die stakker helpt, in tegenstelling tot de priester en de leviet. Maar dat laat ik verder rusten. Het gaat mij nu om die beweging van de barmhartigheid. Die Samaritaan, die komt van zijn ezel af. Die buigt zich over een ellendige heen. Die raapt hem op. En vervolgens neemt hij hem voor zijn eigen rekening en verzorgt hij hem en brengt hem zo op een plaats waar hij genezen mag worden. Ik weet, het is maar een gelijkenis. Maar het is wel een prachtige tekening. En misschien daarom zoveel zeggend, omdat je het niet allemaal in woorden kunt zeggen. Wat Gods barmhartigheid is, wat is dat? Heere, buig me over me heen. Als een ellendige die geholpen moet worden. Raap me op, anders sterf ik. Neem me voor uw rekening, anders ga ik verloren. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheid. Wilt u zo vanuit uzelf die blijken van uw gunst geven? Dat ik dit in mijn leven weer mag merken, of voor het eerst mag merken. Dat ik zo door u opgeraapt word, daar waar ik machteloos lig. Daar waar ik mijzelf niet in uw gemeenschap terug kan brengen. Gedenk aan uw barmhartigheden. O, ik weet het. In het licht van het geheel van de schrift mag u ook zeggen, dat heeft hij gedaan, gedacht aan zijn barmhartigheden. Ik noemde u de lofzang van Zacharias. En het geldt van al Gods deugden. Ze zijn volkomen geopenbaard toen hij in de Zoon van zijn welbehagen, die voortkomt uit zijn barmhartigheid, naar deze wereld zond om zich zo in hem over een schuldig volk heen te buigen, dat voor zijn rekening te nemen en dat nu al met hem in de hemel is. Wie zou zeggen dat hij weet hoe barmhartig God is? U hebt op zijn best enige indruk van wie God is in zijn barmhartigheid. Maar laten we niet te grote woorden spreken, gemeente. Alsof wij de kennis zouden hebben van wie God in zijn diepste wezen is. Zijn barmhartigheden, en dat is niet helemaal een synoniem, maar zijn goede tierenheden, zijn onverplichte bewijzen van zijn verbondstrouw. Daar doet David een beroep op ook. En dan denkt hij zeker ook terug aan die bewijzen die hij eerder in zijn leven ontvangen heeft. Gedenk, Heer, aan uw barmhartigheden en aan uw goedertierenheden. Daar zit ook in opgesloten het beroep op Gods hart. Maar ook dat hij in het verleden al de blijken van die barmhartigheid en van die goedertierenheid gekend heeft. En dat is een andere lijn. En daar mag een beroep op gedaan worden. U mag niet leven van blijken uit het verleden. U mag de Heere er wel aan herinneren. Daar gaat het woord op meer dan één plaats onszelf in voor. Zo ook hier David. wat zijn uw gedachten over Gods barmhartigheid? Is er hier iemand die juist dit nodig heeft? Heere, buigt u zich over mij heen? Ik, ellendige, ik die mezelf buiten uw gemeenschap gebracht heb door mijn opstandigheden, door de zonde mijner jonkheid. Zou u dan niet met David mee pleiten? Heere, gedenk aan uw barmhartigheden. Ze zijn toch van eeuwigheid. Wat bedoelt David daarmee? Zoals bij zijn zonde, zolang als ik er ben, is er zonde. Heere, zolang als u er bent, bent u zo barmhartig, goede tier, van eeuwigheid. Nooit was er een ogenblik waarop u niet zo bent zoals u nu bent. Ze zijn van eeuwigheid. En houd dat dan eens in het licht van die zonde. Zolang als ik er ben, ben ik zonde. Zolang als hij er is, is hij deze God. O, als David daarop ziet, dat maakt het aan de ene kant zo bitter en pijnlijk om zonde te zijn. En aan de andere kant zo onuitsprekelijk groot, dat eer dat hij één zonde gedaan had, deze God zo is en in eeuwigheid zal blijven. Groter dan zijn zonde is deze God. O, als het geloof dat mag zien, van eeuwigheid tegenover een oneindige hoeveelheid zonde. Het is waar. Maar zijn barmhartigheden die roemen tegen een welverdiend oordeel, zijn van eeuwigheid. Ziet u wel dat God niet hoeft te veranderen van gedachten? Ze zijn van eeuwigheid. En u weet, en ik weet wel, als dogmatisch kun je er allerlei kanttekeningen bij maken, maar het gaat om de les erin. Zoals Spurgeon zei, als de Heere mij vandaag nog uit moest verkiezen, dan zou hij het nooit kunnen doen. Dan zou hij op mij zien zoals ik ben. Maar Gode zij dank, hij heeft het van eeuwigheid gedaan. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden, want die zijn van eeuwigheid. En als u dat in het licht van het Nieuwe Testament ook, ik zou bijna zeggen, het gaat vertalen. En dat bedoel ik niet plat. Gedenk aan uw Jezus. Want die barmhartigheden en die goede tierenheden zijn in hem vlees en bloed geworden. En daar ligt uiteindelijk het geheim ook voor David in, al heeft hij dat zelf nog niet zo kunnen zien. Dat op grond van dat enige werk dat hij volbracht heeft, dat in de deugden die de Heere daarin geopenbaard heeft, al zijn deugden, want de Heere is recht, zeker. Maar dat is helemaal niet in tegenspraak met zijn barmhartigheid. Zijn deugden die hij bewezen heeft in het zenden van zijn zoon. En vervalt David dan in herhaling? Als hij deze dingen gezegd heeft, dan volgt er een schuldbelijdenis. En moet hij dan zo nodig nog een keer zeggen, de derde keer, gedenk mijner naar uw goede tierenheid om uw goedheid wil, o Heer? Wie zegt dat? Dat is nogal een herhaling allemaal van hetzelfde. Meent u dat? Is dit dan niet de werkelijkheid in uw leven? O, er zijn er die maar heel al te goed weten wat David hier bedoelt. Als je alle vrijblijvendheid tegenover de Heere verliest. Ik let vrijblijvendheid. God is en blijft de vrijmachtige. Maar dat wil niet zeggen dat een zondaar in nood hem los kan laten. Vrij kan laten. Gedenk mijner, gedenk niet. Gedenk mijner. Om uw goedheid wil, o Heere, het is de volgende klop op de deur. Omdat hij het niet kan laten. Daar hoeft u niet allerlei ingewikkelde verklaringen voor bij te bedenken. Waarom David hier nog een keer dat herhaalt. Als er nood is, als er aandrang uitgeoefend wordt. Dat kennen we toch in ons dagelijks leven ook. Dan zeg je het nog eens een keer. Je zou het nog wel eens een keer willen zeggen. Kent u zo het worstelen met de Heer? Ik laat u niet gaan. Heere, gedenk. Gedenk niet. Gedenk. Om zo ons met ons hele zondaars bestaan op deze deugden van de Heer te werpen, omdat we niet anders meer over hebben, niet anders meer kunnen. Dit gaat vanzelf, hoor, gemeente. Of het gebeurt helemaal niet. En als ik zeg dit gaat vanzelf, dan bedoel ik daar inderdaad het werk van de Heilige Geest mee. Als iemand zou vragen, ja, maar hoe moet dit dan? Dat is dezelfde vraag. Als dat iemand zo hier, terwijl die rustig zit, zou vragen. Hoe moet ik dat nou doen als er brand is in mijn huis? Wat moet ik dan gaan roepen? Hoe ga ik dat roepen? Hoe vaak ga ik dat roepen? Wanneer ga ik het roepen? Zal ik hard roepen? Dat is toch dwaas? Je roept. Het gaat om je leven. En al dat andere is gekeuvel. En zo is het ook als het gaat om dat worstelen met de Heer. Gemeente, ik bedoel dat niet. Maar we keuvelen zoveel. Dan kun je het allemaal gaan bepraten. En er gebeurt niks. Waar zijn we verlegen om? Komt het? Omdat we niet eens beseffen wat Gods gemeenschap is, dat het verlangen er niet is. Dat we niet beseffen dat er zoveel in staat tussen de Heer en tussen ons, dat we dat gedenk niet uitspreken. En daar geldt hetzelfde voor. Als we het toch over herhaling hebben, vers 11. Nog weer een keer, David. Dat had je toch al gezegd? Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En daar kan ik u hetzelfde antwoord bij geven. Het is dwaas om zo te gaan redeneren. Man, dat heb je al gezegd, je vervalt in herhaling. Dat is theoretisch wel zo misschien. Maar niet in de praktijk. En Gods woord gaat ons er zelf in voor. Dat er zo gebeden wordt, zo beleden wordt, zo geworsteld wordt met de Heer. Al die akelige vrijblijvendheid. Als we God willen laten. Dan gaat het juist in deze weg. Het niet anders meer kunnen doen dat gedenk, Heere, aan wie u bent. En gedenk niet aan wie ik ben. En waar gaat het David in dit alles om? Het was het verlangen naar zijn gemeenschap. En daar spreekt heel deze psalm van. Maar dat laatste. Om uw goedheid wil, o Heer. Wat bedoelt David daarmee? Gemeente, ik geloof dat onze berijming het heel treffend verwoord heeft. Om uw goedheid eer te geven. denk aan mij toch in genade, om zo Gods goedheid eer te geven. Nee, ik zeg niet dat u daarop moet wachten, totdat dat gaat leven voor u. Dat zou dwaas zijn, dat is ook onbijbels. Van eerst moet ik maar eens zo ver komen dat ik met David kan zeggen, Heere, het gaat me erom. Zo staat het niet in Gods woord. Haast u om uw levenswil, dat is het eerste. Want de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Maar het is wel waar. En hier hoort u ook iemand die weet wie de Heere is. Dat als David op zijn plaats komt, hij uiteindelijk één ding nog heeft boven zijn verlangen naar de gemeenschap. Heere, als u er maar niks aan tekort komt, dat om uw goedheid eer te geven. Kijk, als dat het verlangen van het hart is. Als daarin ons verlangen verwoord is. Weet de Heere ervan. Hebt u zo met de Heere gesproken. Het pleitte daarop. Weet de Heere, ja hij weet het. Maar heeft het ook van uw eigen mond gehoord. Uit uw eigen hart. Om uw goedheid wil, o Heer. Zou hij daarin niet verheerlijkt worden, als hij in het leven van hen die hem niet meer kunnen missen, deze woorden zou horen. Als het waar is, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. Zou dit er dan niet bij horen? Zou u dan vanavond deze God niet zoeken? Staat u er buiten? Echt buiten? Bijna voor eeuwig buiten. Gedenk mij. Wie bad het? Zelfs de moordenaar aan het kruis nog. Heden. Haast u. Staat u er buiten. Kunt u het niet langer verdragen. Om uw naams wil, Heer. Gedenk. Gedenk niet. Gedenk. Om uw goedheid wil. En dan is er reden. En we gaan het zien. Om op grond van deze barmhartigheden te zeggen. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is, zeg het dan eens, zeer groot. Amen.
Thank you.
samen danken en bidden. Heere, u weet of dat we dat net al deden. Zo doen wij ook aan mij. Heere, dan weet u ervan. En daarom leggen we het ook voor u neer. Gedenk aan uw barmhartigheden, die roemen tegen een welverdiend oordeel. Gedenk aan uw goede tierenheden, want die zijn het waardoor wij nog niet vernield zijn. Gedenk aan uw goedheid. Heere, laat ze ook allen die u mogen vrezen. En u weet hoe ze tegenover u op dit moment staan. En hoe ze hier geluisterd hebben. Of het de beleving is van die gemeenschap. Of dat dat alleen maar verleden tijd was. Heere, wilt u ze zelf zo aan uw troon binden. Zo aan u verbinden. Dat ze u niet los kunnen laten. Bekeer ons van alle vrijblijvendheid. Van alle gemakkelijkheid. Wilt u dat ook denken aan hen, Heer? Die misschien wel aan veel dingen gedacht hebben, al luisterend. Maar bij wie er geen gedachte opkwam. Om te gaan bidden, gedenk aan mij. Heere, wilt u zo overtuigen. Van het hopeloze van zo'n leven. En dat u zo bent, zoals u in uw woord zich geopenbaard hebt. Heere, werk uw woord verder uit nadat u weet dat we nodig hebben. Wees ook verder zo met ons in de week die we hier in uw huis mochten beginnen. Help ons bij ons werk, als we dat nog mogen doen, als er gezondheid en kracht voor mag zijn. Geef ons ook wijsheid, als er zijn in deze gemeente die er tegenop zien, de nieuwe week weer verder in te gaan. U weet ook waarom. Gedenk ze. En als we juist ernaar uitzien, geef dat we met de goede en mooie dingen ook in u, de gever van al het goede, zullen mogen eindigen. Heere, we danken u voor alles wat u gaf. Doe genadig verzoening over al onze zonden. Ook het zonde en gebrekkige wat er geweest is in de bediening van uw woord. De zonde van het heiligdom, verzoen ze genadig. En ga zo met ons en onze kinderen mee. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 85, het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.